Gemeente van Jezus Christus. Iedereen hier in de kerk en anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken en luisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Vroeg in de Wei uit Kootwijkerbroek. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 33 en de versen 1 en 11. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardige, verheft de Heer. Het past oprechte God te loven, zingt zijn grote naam ter eer en wat verder volgt. We mogen onze stem verheffen om God te loven en zijn weldaden te benoemen. Vers 11 begint met een gebed om zegen en ontferming. We zingen de versen 1 en 11 van Psalm 33. En wel ze elkaar hier in de kerk, en thuis of ergens anders, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, tot in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen en met elkaar gaan zingen Psalm 111, de versen 1 en 5. Om de Heere te loven, opnieuw, voor zijn trouw tot in eeuwigheid. En over zijn trouw gaat het vanavond. Psalm 111, vers 1 en 5. Deze zondagavond willen wij het geloof belijden. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. We weten ons daarin verbonden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen wereldwijd. En als amen erop zingen we Psalm 27, vers 7. Wat er ook in je leven speelt, welke hoop je ontnomen wordt, God is getrouw. Hij staat ervoor in en zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Psalm 27, vers 7. Om in te stemmen dat deze God onze God is en dat we het van hem mogen verwachten. En belijd u dan met mij mee in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Die op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Grote en goede God, Vader, Zoon en Heilige Geest, God van trouw die nooit verandert, zo komen wij tot u als uw gemeente, tot wie u gekomen bent, met woorden van genade en vrede. Die onze lieder in de mond gelegd hebt om uw lof te zingen en uw trouw te erkennen. We danken u dat u ons deze opstandingsdag opnieuw samenbrengt met hen die thuis met ons verbonden zijn. Tot een dienst ter ere van uw naam. Wij danken u, Heere God, dat u ons telkens weer roept en opzoekt. Ons hart ervan wil verzekeren wie u bent, als de levende, als onze schepper, die van al het allereerste begin van ons bestaan op ons betrokken bent en niet loslaat wat uw hand begon, die ook uw schepping niet loslaat, maar door alle barensweeën heen tot uw toekomst zal leiden om haar volkomen te vernieuwen. Wij danken u, Jezus Christus, onze Heere, die u leven gegeven hebt. Zoals we net hebben beleden, gekruisigd, gestorven en begraven. Ja, zelfs de helse angst en verlatenheid van God doorstaan. Opdat wij mogen weten dat u daarin volkomen verzoening hebt aangebracht voor al onze zonden. En die boodschap wilt u ons telkens weer laten horen. Dat u bent opgestaan als een bewijs van uw gerechtigheid. En dat we deze week zullen vieren dat u naar de hemel gevaren bent om alle macht te tonen, niet alleen in de hemel, maar ook op aarde, en uw geest als bewijs daarvan gezonden hebt. Heilige Geest, wees in ons midden. En laat die grote woorden ook vanavond in onze harten komen. Laat het gebeuren dat wat we geloven en belijden niet alleen iets met de mond is, maar dat het ons hele bestaan doortrekt. En dat we zo voor u mogen leven. En in het leven van elke dag met u wandelen. Uw toekomst tegemoet. Met vol vertrouwen op u. En laat deze dienst, waarin we uw woorden willen horen, daar een middel in zijn. Dat u uw werk aan ons doet. Dat u ons vormt en voedt. En dat u zo uw gemeente bouwt in geloof. In liefde. En in hoop. En dat we zo deze nieuwe week mogen ingaan als gezegende mensen. Die u ontmoet hebben. En van die ontmoeting veranderd zijn. En tot zegen van anderen zijn. Heere God, dat zijn zulke grote dingen. Wie zijn wij? Maar u hebt het met ons voor. En laat u het dan gebeuren. Door de kracht van uw geest. En neem weg wat dat in de weg staat. Bij in ieder van ons. Zegen alle die in deze dienst een taak hebben. Opdat zo uw naam de eer ontvangt. Uw gemeente gebouwd wordt. Het tot heil is van in ieder van ons. En door ons heen van hen die ons doet ontmoeten. Wees overal waar uw gemeente samenkomt. Deze dag. Wereldwijd. En wees bijzonder bij broeders en zusters die niet samen kunnen komen. Omdat ze gevangen zitten. Of op een andere manier uitgesloten zijn om elkaar te ontmoeten. Ontmoet hen, Heere God, als de opgestane, als de levende, Koning Jezus. En laat zo uw koninkrijk komen, wereldwijd. We bidden het uit genade, in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we lezen vanavond de woorden van God uit de brief van Paulus aan Timotheus, de tweede. De 2 Timotheus en dan hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13. Paulus, die Timotheus ziet als de geestelijke zoon, je zou kunnen zeggen de tweede generatie voorganger, zijn jonge voorganger, in de gemeente. En in deze brief als geheel roept Paulus hem op om te volharden in het voorgaan in de gemeente, te volharden in het geloof. Ook al is er de druk van vervolging. Ook al zijn er voorgangers die afhaken. In dat licht staat ook dit gedeelte. Daarom de titel erboven, strijd en lijden. 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met 13. Waar Paulus schrijft, u dan, mijn zoon, mijn geestelijke zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor zijn krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vrucht te delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles, ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover de schriftlezing. En het thema van deze dienst is vertrouwen op de trouw van God. De trouw van God, daar eindigt dit gedeelte mee. Hij blijft getrouw. En daarop te vertrouwen, dat is wat Paulus Timotheus als het ware in zijn hart wil geven. En welke reden hij heeft om daarop te vertrouwen. En zo de strijd van het geloof te strijden. Het hele gedeelte zal aan de orde komen, uitlopend op vers 13. Vertrouwen op de God van trouw. Maar voordat we daarover nadenken, gaan we ervan zingen. Wie deze God is, om al zingend als het ware dat besef in ons te laten indalen. En dat doen we uit weerklank, psalm 89, vers 4 en 6. Een lied van Israël over de trouw van God tegenover welke macht dan ook. Weerklank, psalm 89, vers 4 en 6. In aansluiting op de verkondiging zingen we Psalm 37, vers 2 en 3. Psalm 37, vers 2 en 3, om als het ware onszelf in te zingen en elkaar toe te zingen. Als het gaat over de God van trouw, dat we ook hem werkelijk, ons betrouwen op hem stellen. En hem vertrouwen. Zonder dat het genoemd wordt, Psalm 37, vers 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Trouw zijn. Anderhalf week geleden, op 4 mei, stonden er op een bepaalde manier bij stil. Op dodenherdenking. Stil bij degene die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. En daar de hoogste prijs voor betaald hebben. Of daar tegen hun wil bij omgekomen zijn. Wij wonen nog geen jaar in Kootwijkerbroek, dus dat was voor het eerst in Kootwijkerbroek. Dat was buiten, een flinke groep eromheen. Maar met dat ik dat zag, moest ik eigenlijk terugdenken aan de jonge jaren. Toen ik als kind meegenomen werd. Wij woonden in Ochten, vlakbij Renen. En dan gingen we eigenlijk elk jaar naar de Grebbeberg. Een van de grotere herdenkingen in ons land. Dat daar enorm gevochten is. Duizenden mensen, tientallen, misschien wel honderden militairen die strak in het gelid stonden. Geen niets bewogen. Indrukwekkend avond, wat ik me van kan herinneren. Die last post die klonk. En dan 2 minuten stilte. Duizenden mensen. Alleen de vogels in het bos hoor je. Om stil te staan bij hen die hun leven gaven in de oorlog. En aan de andere kant van de weg zag je de grafstenen staan. En daarna kon je er ook langs lopen. En aan deze kant van de weg stond een groot monument. Een kruis met daaronder een brede steen. En in die steen gegraveerd, de vaderland getrouwen. En aan de achterkant, blijf ik tot in de dood. Rondom dat monument werden de kransen gelegd. Nadat Wilhelmus gezongen was. Regels ook uit het Wilhelmus. Wilhelmus van Nassauen, ben ik van Duitse bloed. De vaderland getrouwen, blijf ik tot in de dood. Nou, dat is niet zomaar door mensen bedacht. Dat lied. De dichter van het Wilhelmus, die zal gedacht hebben aan Openbaring 2 vers 10. Daar staat het. Wees getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon van het leven. Daarom ook de kranslegging. Krans en kroon hebben dezelfde betekenis. En vanuit Openbaring stond er voor Willem van Oranje in de 80-jarige oorlog ook meer op het spel dan nationale vrijheid. Het ging ook om het betrouwbare woord van God. Om dat te bevrijden van de misstanden die er destijds waren in de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, zo trouw zijn tot in de dood en daar voor gaan, omdat er een strijd te strijd is en omdat er iets op het spel staat. Daar gaat het ook Paulus om in deze brief aan Timotheus. Hij roept hem op tot volharding. Dat is de weg naar de toekomst van God. De weg waarin je leeft van Gods trouw. Paulus schrijft deze brief als hij gevangen zit in Rome. Aan het einde van zijn leven. In Handelingen, het laatste hoofdstuk, kun je lezen hoe dat ging. En als je daar leest, dan lijkt het regime wel mee te vallen. Dan zit hij daar in huisarrest. En mogen mensen hem wel bezoeken. Maar in vers 9 klinkt het heftiger. Paulus zegt, ik ben geboeid. Ze zien me als een misdadiger. Hij wordt behandeld als een zware crimineel. Net als Jezus, die met de misdadigers gerekend is. En Paulus verwacht ook binnenkort zijn executie. Dat kun je verder lezen in hoofdstuk 4. Maar wat niet minder heftig is, is dat er heel wat gelovige vrienden zich van hem hebben afgekeerd. Op een paar na. En daarom verlangt hij ernaar snel Timotheus te zien. Nu kan het nog. En daarom deze brief. Ondertussen een brief vol aanmoediging en aansporing richting Timotheus. Om hem te bemoedigen. Want als je het zelf zwaar te verduren hebt, ja, dan weet je ook wat een ander nodig heeft in een situatie om het vol te houden. En waar gaat het dan over? Wat is dan het volhouden? Welke strijd voer je dan als een goed soldaat van Jezus Christus, zoals het in vers 3 noemt? Nou, allereerst, zo klinkt de vaderlijke toon in vers 1, word gesterkt in de genade die in Jezus Christus is. Wees telkens weer gesterkt. Begin elke dag opnieuw met die genade. Houd dat vol, om dat te beseffen. Dat het goede van God het bron van het leven is. Ook als u zelf faalt. En als het bij jezelf aan moed en kracht ontbreekt. De genade van God is de basis. Daar zijn we door geroepen, had hij al gezegd in hoofdstuk 1. Je zou kunnen zeggen, het heeft koning Jezus behaagd ons in zijn dienst te nemen tot soldaten. Niet omdat wij zoveel kunnen, maar omdat hij ons daarvoor opleidt. Zodat we verdrukkingen kunnen verdragen. En meelijden met elkaar. Ja, dat heeft Paulus diep geraakt. Dat broeders zich van hem hebben afgekeerd en hem alleen hebben gelaten. Sterk in de genade. Dat is de basis die Paulus zelf geleerd heeft. En dat leer je in een situatie waarin je overmacht van vijanden sterker zijn. En je beseft, ik red het zelf niet om het daarin vol te houden. Dat dan het genade van God het verschil maakt. In de brief van de Korinthe kun je dat lezen hoe Paulus dat zelf ervaren heeft. Een engel van Satan, die hem voortdurend beukte met vuisten. Een scherpe doorn voelde hij in zijn lichaam. Nou, die wil het eruit hebben. En daar heeft hij hartstochtelijk om gebeden. Maar dat ging niet weg. Wat wel? God die het hem liet weten. Mijn genade is voor u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En die kracht van Gods genade, die heeft Paulus zelf geproefd. En die beveelt hij Timotheus. En wij luisteren vanavond mee. Die beveelt hij ons ook aan. Laat je niet door kwaad meeslepen. En houd erin uit, ook als het niet meevalt. En vervolgens gebruikt Paulus 3 beelden in de versen 4, 5 en 6. Van de soldaat, van de atleet en van de landbouwer. Hij geeft aan, van de soldaat kun je leren om gericht te blijven op je doel. Namelijk de vijand weerstand bieden. En als soldaat wordt er voor je eten en drinken gezorgd. Daar moet je niet mee bezig hoeven zijn. Als het ware een echo van Jezus in de bergreden, Matthäus 6. Wees niet bezorgd over eten, drinken en kleren. Nazoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En koning Jezus die zorgt er wel voor dat je genoeg hebt om te leven. Dus wees gericht om tot eer van hem te leven. Net als een soldaat de bevelen van zijn leidinggevende opvolgt. En dan kom je eigenlijk al bij het tweede beeld. Als het gaat over naar de bevelen luisteren. Het beeld van de atleet. Die moet zich aan de spelregels houden. Want anders telt je prestatie niet. Dan kun je winnen, maar dan word je gedisqualificeerd. Nou, zegt Paulus, hou je zo aan de regels van God. Aan de principes van het koninkrijk. Die elke zondagmorgen klinken in de 10 geboden. En in de samenvatting, om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Houd je daaraan. God lief hebben, met hem verbonden zijn, hem vertrouwen en hem gehoorzamen. Dat zijn de regels voor de loper in de wedloop van het geloof. En daaraan houden betekent dat je leert nee zeggen tegen de dingen die daarvan afwijken. En wie daaruit zoekt te leven, wie de wedloop van het geloof loopt, die krijgt de krans van de overwinning. En die krans die krijgt niet alleen de beste, de winnaar, en ook niet de top drie. Maar die geldt voor ieder die de wedloop uitloopt. Die het geloof behoudt, zoals hij zegt in hoofdstuk 4, vers 7. En als atleet, ik weet niet of er hier sporters onder ons zijn, onderweg, dan besef je, ik loop naar de finish. En daar wil ik op gericht zijn. En vaak als je die finish ziet, dan gebeurt er iets met je. Dan loop je wat makkelijker, want daar moet ik zijn. Nou, zo zegt Paulus, hou je als christen, als gelovige, het oog gericht op Gods toekomst. En leg alles af wat daarbij strijdt, zonde, last, alles wat je tegenhoudt om voor God te leven. En houd dat voor ogen. Het beeld van de atleet, voor sporters herkenbaar. Een derde beeld is in agrarische omgeving algemeen bekend. De landbouwer. Hij zegt, als landbouwer moet je hard werken. Zwaar werk ook, zeker in die tijd, met wat minder hulpmiddelen, dan moet je wel eens zuchten. Wat doe ik er allemaal voor? Je werkt je in het zweet. En wat komt er van terecht? Je zou er wel eens mee willen stoppen. Maar, zegt Paulus, degene die daar het hardste voor werkt, is ook degene die als eerste daar de vrucht van ontvangt. Hou vol. Je doet het niet voor niets. De beloning maakt het goed. Daar word je blij van. Drie beelden dus, die elkaar aanvullen om het vol te houden als soldaat van Jezus Christus. Beelden waarvan hij in vers 7 zegt, Timotheus, denk er eens even rustig over na. Laat het als het ware met je meegaan. Nou, dat is eigenlijk ook het doel van de verkondiging. De week was ik bij iemand en die zei dat ook. Als ik dan zo'n preek hoor, dan probeer ik voor mezelf na te denken, waar zit ik in die geschiedenis? Waar raakt dat mijn leven? Dat je nadenkt over die beelden van de soldaat en de atleet en de boer. Hoe zit dat in mijn bestaan? Denk er eens over na. Voor Gods aangezicht. En dan zal Hij je inzicht geven in alle dingen. Daar mag je op vertrouwen. Dat God als het ware die verbinding legt door zijn geest. Met zijn woorden en je eigen leven. Wees ermee bezig. Om zo de weg van het geloof vol te houden. Ook al is dat een strijd. In jezelf, omdat er genoeg dingen zijn in ons leven die ons afleiden. En ook een strijd om je heen, omdat er genoeg verleidingen zijn. Waar je mee druk kunt zijn. Die je hoofd en je gedachten kunnen voeden met dingen die schadelijk zijn voor de toewijding aan God. Ook al zijn er misschien wel om je heen die er niets mee hebben of niets meer mee hebben. Zoals Paulus dat ook ervaren heeft. En dan klinkt vanaf vers 8 nog veel meer wat helpt om het vol te houden als een soldaat van Jezus Christus. Want ja, die krans en die vrucht, die is er nog niet. We zijn onderweg. En je weet niet wat er in de toekomst allemaal komt. Want die toekomst kennen we niet. Maar het verleden kennen we wel. En daar legt Paulus de vinger bij fundamentele dingen in de wereldgeschiedenis die van nu van belang zijn. En dat het helpt om daaraan te denken. Vooral dat ene. In vers 8 noemt hij het. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Letterlijk staat eigenlijk. Houd telkens weer in gedachten Jezus Christus opgewekt uit de doden. Dus allebei. Hou Jezus Christus in gedachten. En dat hij uit de dood is opgewekt en is opgestaan. Vergeet dat keerpunt in de wereldgeschiedenis niet. Toen het over en uit leek voor zijn volgelingen. Toen alle hoop bij hen verdwenen was. Toen het kwaad de overhand leek te hebben. Alom verwarring en teleurstelling. Nadat Jezus was gekruisigd. En dat dat doorbroken werd door Jezus zelf die zich aan hen openbaarde. Die verscheen. Als de levende. En die de littekens van het kruis liet zien. Als een teken dat hij als het ware die wonden met zich meedraagt. Jezus, uit het geslacht van David, zegt Paulus erbij. Om te beseffen dat het om die mens gaat. Die overwonnen heeft. Die de dood voorbij is. Die zijn vaderland, die het koninkrijk van God getrouw bleef. Tot in de dood en zo de overwinning heeft behaald. Die koning, anders dan zoveel machthebbers van deze wereld. Die kunnen anderen de dood injagen. En anderen opofferen. Deze koning gaf zijn eigen leven. Betaalde zelf de hoogste prijs. Uit liefde, zegt Paulus, voor mij. Om zondige mensen het eeuwige leven te geven. En ik ben daarvan het levende bewijs. Hij is uit de doden opgewekt. En in dat vertrouwen kun je trouw zijn tot in de dood. In dat vertrouwen houdt Paulus het vol. Want om die boodschap van de gekruisigde en opgestane Here is hij gevangen gezet. En heeft hij in zijn leven al veel moeten verduren. En gaat hij ervan uit dat het zijn leven zal kosten. Maar al is Paulus geboeid, het evangelie is niet gebonden. Dat zal ongehinderd doorbreken. Overal doorheen. En dat zal heel de wereld bereiken. Alle uitverkorenen. Die zullen het horen. En daar gaat Paulus voor. Opdat door de opstanding van Jezus Christus mensen tot geloof komen en zijn toekomst verwachten. Een toekomst die zeker is en eindeloos goed. En al worden zendelingen tegengehouden, gevangen gezet, toen en vandaag de dag. Het woord van God blijft doorgaan, tot in de meest gesloten gebieden toe. Een poosje geleden hoorde ik van Noord-Korea, een meest gesloten land. Je kunt er helemaal niet evangeliseren. Je kunt er hoogstens als toerist naartoe. Dan word je de mooiste kant van het land voorgespiegeld. Het enige wat je kunt is in je hart bidden. Verder komt er niets in. In coronatijd zat het helemaal op slot. Ze konden zelfs dat niet. Maar ondertussen, zo werd bekend, was de vraag naar Bijbels, in welke vorm dan ook, en naar Bijbelprogramma's, groter dan ooit. Want het woord van God is niet gebonden. En de Heilige Geest, die vindt zijn weg wel naar mensenharten. En in dat vertrouwen draagt Paulus zijn boeien. En weet hij zelfs anderen te bemoedigen om niet ontmoedigd te raken. Maar om elke keer weer de opgestane heiland voor ogen te houden. Elke keer weer, hou telkens in gedachten. Ik zou zeggen, doe dat maar heel concreet. Jezus is opgestaan. Nou, als je nou morgenochtend opstaat. En dinsdagochtend. En woensdagochtend. En zaterdagochtend. Als je zelf opstaat, dat je dan bedenkt. Ook voor deze dag geldt het. Jezus is opgestaan. Hij is de levende. Er is een nieuwe dag. En zo zal straks de jongste dag komen. Bedenk dat. Doe dat maar elke morgen. Jezus Christus is opgestaan in het nieuwe leven. Want zijn opstanding staat niet op zichzelf. Evenmin als zijn sterven aan het kruis. Dat is niet een weetje. Kun je zien aan waar Paulus mee dit gedeelte mee eindigt. Iets waarvan hij diep overtuigd is. En dat hij aan de lezer wil overbrengen. Vers 11 tot en met 13. Daarin klinkt vier keer, als het ene, zo ook het andere. Als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Wie als eerste? Als we met hem gestorven, letterlijk staat er meegestorven zijn. Zoals hij het aan Galaten schrijft. Ik ben met Christus gekruisigd. Dus op Golgotha is met onze zonden afgerekend. Is onze schuld verzoend. En heeft de oude mens, al het verkeerde in ons, heeft met Christus de geest gegeven. Onvoorstelbaar toch wat Paulus hier zegt. Alles waarin we falen, waar we ons voor schamen, dat is met Jezus dood al vernietigd en is met hem begraven. En omdat het zo onvoorstelbaar is, geeft God ons zichtbare tekenen om dat te garanderen. De doop. Paulus die schrijft het aan de Romeinen als volgt. Wij zijn met hem begraven door de doop in de dood. Houd dan het beeld van de onderdompeling voor je, waarin je onder water gaat als vuil mens met heel het bestaan wat voor God niet deugt. En dat wordt in het water begraven. Net als het farao met heel zijn volk verdronken is. Dat die macht die zich tegen God verzet, die gaat ten onder. Die verdrinkt. En uit het water omhoog komt een nieuw leven. Het kwaad is voorbij. Schoon en rein. Met hem begraven in de doop. Met Christus. Het kwaad is overwonnen. Machten hebben het verloren. En niets kan je van zijn liefde scheiden. De doop garandeert het. Dat je bij Christus hoort. Bij zijn rijk van recht en vrede. En daarom kun je als christen zeggen. Ik hoef niet bang te zijn. Jezus is bij mij. Hij heeft het voor mij goed gemaakt. Zo belooft de hemelse Vader het. Al bij de doop, terwijl je er zelf nog niet eens iets van besefte. Ik wil voor je zorgen. En zelfs de kware dingen in je leven doen meewerken ten goede. Ja. Want het kwaad is er nog wel. En dat kwaad vraagt om het erin uit te houden. Om het te verdragen, zoals het in dit gedeelte genoemd wordt. En daarom is het tweede gedeelte van vers 11 ook in de toekomst. Er staat, want als wij met hem gestorven zijn, door het geloof op Golgotha, zullen we ook met hem leven. Zo zeker als Jezus is opgestaan. En waar staat het donderdag vieren naar de hemel gegaan is, naar Gods werkelijkheid. Zo zeker zullen de gelovigen daarin delen. En als hij straks komt, terugkomt, dan zal dat blijken en zal het ook definitief zijn. En dat vooruitzicht, dat geeft nu al troost. En hoop. Hoop ook voor hen die ons in het geloof ontvallen zijn. Hoe lastig het ook is om dat te beseffen. Daarom klinkt de oproep. Houd telkens in gedachten. Want als soldaat van Jezus Christus, als volgeling, kun je twee dingen doen. Je kunt volharden of verloochenen. In vers 12 klinken ze. Volharden. Hetzelfde woord als in vers 10. Alles verdragen wat erbij hoort. Volhouden. Om te geloven. Om Jezus te belijden. En hem te behagen als een soldaat in zijn dienst. Om naar zijn principes te strijden. Als de atleet. Om te werken in zijn wijngaard. ook als dat met moeite gepaard gaat. Dat loopt uit op met hem regeren. Dus delen in zijn rijk van vrede en recht. In die nieuwe wereld. Zonder oorlog. Zonder kwaad. Zonder bloed, zweet en tranen. Een wereld waar je naar kunt verlangen. Als je het hier zwaar te verduren hebt. En als je hier meeleidt bij zoveel die het zwaar te verduren hebben. Maar er is ook een andere kant. Als soldaat kun je ook deserteren. Het bijltje erbij neergooien. Afvallen van het geloof. Zoals Paulus het verderop in de brief zegt over Demas. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Een gevaar. Waarvoor God al in Deuteronomium gewaarschuwd had. Hij zegt, als jullie nu als volk bevrijd uit Egypte op weg zijn naar het land dat overvloeit van melk en honing. Het land waar overvloed is. Pas dan op dat je mij niet verloochent. En het leven met mij voor gezien houdt. Om je eigen leven te leven. In het hier en nu. Zonder God. En zonder te beseffen dat je in zijn dienst bent. Paulus heeft het hier over verloochenen. Die heeft hij van Jezus geleerd. Die had het ook gezegd. Wie mij verloochenen zal voor de mensen, zal ik verloochenen voor mijn Vader. Ja, als je niets met mij hebt. Als je het helemaal niet belangrijk vindt en vergeet dat ik uit de doden ben opgewekt. Dan heb ik ook niets met jou. Dat kan dus. Je afsluiten voor Gods liefde in Christus. Maar als je dat niet belangrijk vindt. Wat heb je dan op Gods nieuwe wereld te zoeken waar dat centraal staat? Een waarschuwing die ons wakker wil schudden. Als we die kant op gaan. God gaan vergeten. Maar hier stopt het niet. Want dan zou als het ware de boodschap zijn. Zorg dat je hem niet verloochent. Dan kun je het vergeten. Dan is er geen heerlijke toekomst. En dat je dan op jezelf wordt teruggeworpen. Die kant is er wel. Maar dat is niet het evangelie. Daarom dat laatste vers, vers 13. Als wij ontrouw zijn. Ja, dat gebeurt. Dat we falen in het volharden. Dat we als een soldaat niet gericht zijn. Om hem te behagen. Van koning Jezus. Dat we aan zijn principes voorbij leven. Dat we helemaal geen zin in hebben om daarmee bezig te zijn. Te bidden, te lezen. Het goede voor de ander te zoeken. Daar ruimte voor te maken. Daarvoor te kiezen. Ja, het kan zelfs zijn dat we hem verloochenen. Zoals Petrus deed. 3 keer in de nacht waarin het erop aankwam. Als wij falen om zijn koninkrijk trouw te zijn tot in de dood. Wat dan? Is hij dan ontrouw aan ons? Dat zou wel logisch zijn. Dat die vierde ook in die trant is. Als wij ontrouw zijn aan hem, dan is hij ons ontrouw. Dat zou logisch zijn. Maar er staat wat anders. Er staat, dan blijft hij trouw. Trouw aan zichzelf, aan zijn verbond. Als wij soms uit zwakheid falen, dan blijft het, opnieuw maar weer de doop, een eeuwig verbond met God. Zo staat het in het uitleg van het formulier van de doop. De doop is daar een zegen en ontwijfelbaar getuigenis van. Garandeert het dus dat dit het evangelie is. Dat God zich aan de mens verbonden heeft. En dat hij zijn liefde niet kan stopzetten. Opdat wij ons daaraan toevertrouwen. En daarvan leven. Je zou kunnen zeggen, heel de Bijbel is één getuigenis. Hoe Gods trouw de ontrouw van mensen overstijgt. Het oude verbond, waarin God telkens weer naar zijn volk toekomt en het uiteindelijk doet uitlopen op zijn Zoon Jezus Christus te geven. Die door zijn leven te geven het verbond vernieuwd heeft. Hij is gestorven. En er zit kracht in zijn bloed om te reinigen van de zonde. En dat blijft staan. Door alles heen. Want het is het opgestane lichaam waarin de littekens zichtbaar blijven. Als het levende bewijs. Opdat wij telkens opnieuw gereinigd worden. Van onze ontrouw. Wat een houvast is dit. Al falen we om het beeld van Christus zichtbaar te maken. Al falen we om te leven als gemeente in geloof, liefde en hoop. Al falen er leiders in de kerk. Zoals Paulus om zich heen zag gebeuren. En zoals het ook vandaag gebeurt. Door misbruik van macht. Door seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat een schade geeft dat. Wat hakt dat er diep in. Verschrikkelijk. En wezenlijk ook. Zoals in de Reformatorisch Dagblad. Een aantal artikelen de laatste tijd eraan gewijd zijn. Dat er ruimte voor komt om dat te erkennen. Maar al falen mensen met macht. Die een plek hebben in de kerk. Dan nog blijft God betrouwbaar. En door puinhopen heen doet hij zijn koninkrijk komen. Daar herinnert ons de opstanding aan. Opdat wij daarop vertrouwen. En van daaruit hem met nieuwe toewijding liefhebben. En gehoorzamen. Met vreugde en volharding. En dat je dat ook aan kinderen doorgeeft en voorleeft. En in je omgeving zo een getuige ben van zijn genade. Omdat je leeft van de hoop op zijn eeuwige toekomst. Een toekomst waarin onze ontrouw voorbij is. En we ons voor altijd zullen verwonderen over zijn trouw. Die haar kracht houdt tot in het laatste nageslacht. Zo zeker als Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Amen. Zullen we samen danken en bidden en voorbeden doen? En in de voorbeden bidden we voor Nico Mur en Ella Hulsman Mur met hun gezin en familie. Gisteren is hun vader en opa op 82-jarige leeftijd overleden. Bidden ze de nabijheid en de troost van de Heere toe. Als ze deze week naar de begraafplaats zullen gaan. Dat ze dat mogen doen in wat vandaag, in het licht van wat vandaag verkondigd is. We bidden ook voor de ontmoetingskerk, broeders en zusters daar, die vanmiddag afscheid genomen hebben van een predikant. We danken met de familie Matsen dat hun een werkvergunning voor 2 jaar is verleend in Namibië. Zodat ze daar verder kunnen. In een werk waar ze naartoe gegaan zijn. En we bidden ook voor dominee Laurens-Jan Vogelaar op Sulawesi. Gisteren is hij gevallen met zijn motor en zijn sleutelbeen gebroken. Het is niet erger, dat is om te danken, maar goed om te bidden voor herstel. Laten we samen danken en bidden. Grote en goede God, we loven en prijzen uw naam. En danken u voor uw trouw, die u ons toezegt. U die nooit verandert, op wie we aan kunnen dwars door alles heen. Dat laat u weten. Paulus heeft het zelf ervaren. Welke omstandigheden hij ook verkeerde, dat hij daarvan kon leven. Omdat hij wist, Jezus Christus heeft zijn leven voor mij gegeven en dat oude dat is voorbij. Ik leef met hem. En straks, hoe dan ook, zal ik komen tot de opstanding van de doden, om voor altijd met hem te leven. En dat evangelie wilde u vanavond aan ons hart leggen, opdat wij het met Paulus mee beleiden en geloven, daarop vertrouwen en zo de weg van het geloof gaan. Dank u wel daarvoor, Heere God. We beleiden u dat we daar maar zo aan voorbij leven. Dat het eigenlijk ons te hoog en te groot is om dat te beseffen, dat u, Heer Jezus, werkelijk alles al meegenomen hebt wat niet voor u kan bestaan in heel ons leven. En ermee afgerekend. Dat het niet en zo slecht tot ons doordringt. Dat wij geroepen zijn om volledig toegewijd aan u te leven. Door uw kracht en door uw genade en niet door wat wij ervan maken. En daarom bidden we, voed ons met vertrouwen in u, de levende God, en wat u gedaan hebt en doen zult. En doe ons eruit leven, met u, toegewijd aan u. Als een soldaat gericht om u te behagen. Als een atleet om naar de regels te strijden en zo de toekomst, de finish, tegemoet te gaan. Als een landarbeider die ervoor gaat, ook al kost het veel moeite, maar weet dat het niet te vergeefs is, dat hebt u beloofd. Heere God, zo bidden we voor elkaar, dat u met ons meegaat, dat u ons nabij bent en dat we zo elke dag in gedachten houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt en wat dat voor ons vandaag betekent en morgen en overmorgen, tot de jongste dag toe. Wees zo bij in ieder van ons, met alles wat ons bezighoudt. We danken u voor al uw zegeningen. We leggen ziekte en zorg voor u neer. We bidden u voor Nico Mur en Ella Hulsman Mur, hun gezinnen, hun families. Nu ze in rouw gekomen zijn, vader en opa is overleden. Wees hen nabij, Heere God, dat ze juist in deze week, in het licht van Christus, de opgestane en ten hemel gevaren Heere, de weg mogen gaan om hem te begraven tot de dag van de opstanding. Om dat in geloof te mogen doen en laat dat mogen troosten in het verdriet en in het gemis dat er zal zijn. We bidden u en danken u voor de familie Matsen. Dank u wel dat ze er weg gebaand is, dat ze er kunnen blijven en zegen hen in waartoe zij zich door u geroepen weten. Met hun gezin. Wil u ook voor dominee Laurens-Jan Vogelaar. Dank u wel dat u hem bewaard hebt. Voor erger ongeval. Wees hem nabij, geef herstel en zegen hem en een gezin die u geroepen hebt om het evangelie in Indonesië te ondersteunen. En zegen zo alle zendingswerkers, van waar en naar waar toe dan ook, met alle gevaren die er zijn, om als soldaten in uw dienst, in het leger des heils, dienaar te zijn. En ieder van ons op onze plek. Heere God, zo bidden we voor de nieuwe week ook. Zegen de jongeren als ze examen hebben en de gezinnen eromheen. Geef wat nodig is om ervoor te gaan. En tegelijk om alle zegen van u te verwachten. We bidden u voor het werk in uw gemeente. We bidden u voor de ontmoetingskerk, de broeders en zusters daar die vakante periode tegemoet gaan. Geef wat zij daarin nodig hebben om verder te gaan als gemeente. We bidden ook hier voor al het werk in de gemeente. Om uw zegen erover. Voor de kerkenraad. Ook als we aanstaande dinsdag samenkomen. Geef wijsheid, Heere God. En leid u hen door uw geest. En laat zo het goede van u gebeuren. We bidden u voor het dorp Wilnis. Dat hier het goede van u gebeurt. En zegent u allen die zich in uw naam met u verbonden weten en daarmee broeders en zusters zijn. En zegen alles wat in uw naam gebeurt. En laat ons ook zien hoe en waar u aan het werk bent, omdat uw geest ons mensen altijd voor is. We bidden u voor ons land. We danken u voor de vrijheid waarin we mogen leven, al zoveel tientallen jaren lang. Als precies vandaag de fatale slag in Rotterdam werd uitgedeeld, 1940. Dat leidde tot de capitulatie. Heer God, u weet de wonden. En u weet wie de trouw waren tot de dood en dat we de dood hebben moeten bekopen. We danken u voor moed daarin. Leer ons de vrijheid werkelijk te waarderen en verantwoordelijk te gebruiken. En tegelijk weet u van de zorgen van elke dag. En bidden we ook om wijsheid voor de regering om de juiste beslissingen te nemen op alle gebieden. Bidden we om de wijsheid van boven. Die boven menselijke wijsheid uitgaat. Wees u daarin nabij. Alle die verantwoordelijkheid dragen. Op welke plek. Landelijk, provinciaal, ook in de gemeente. Heer God, wij bidden u voor uw wereld. Bijzonder voor Oekraïne. U weet hoe verschrikkelijk er geleden wordt. Hoeveel slachtoffers er vallen. Geef dat er een weg komt van vrede. Waarin ook recht wordt gedaan. En wees aan welke zijde dan ook, bij hen die er lijden, bitter onder lijden. We bidden u voor de andere gebieden in de wereld, waar onze haren ten berge rijzen, als we horen wat er speelt. In Afghanistan, in Jemen, in Myanmar. En u weet nog veel meer plekken. O God, ontfermt u zich. En laat door alles heen het goede van u gebeuren. Zegen wie zich daarvoor inzet. We bidden voor uw kerk wereldwijd, bijzonder onder druk en vervolging. In landen als Noord-Korea, in moslimlanden, waar het extremisme ruimte krijgt. O God, doorbreekt u het. En geef uw kinderen wat ze nodig hebben, om het vol te houden, dwars door alles heen. Trouw te kunnen blijven tot in de dood, als dat uw weg is. En baant u de weg van vrede om uw evangelie te kunnen verdelen. Zo willen we alles in uw handen leggen. En alles van u verwachten. We bidden bijzonder voor uw volk Israël. Vandaag 75 jaar geleden is het uitgeroepen tot een staat. Is er een thuis voor uw ontheemde volk na zoveel eeuwen. En tegelijk is er elke dag de dreiging. En daarom bidden we om vrede voor Jeruzalem. Bidden we met uw beloften in de hand. Dat u het volk tot de werkelijkheid de vrede van Jezus Christus brengen zal. Omdat u trouw bent en u zelf niet kunt verloochenen. En daarom willen we heil verwachten. Voor de volken en bijzonder voor uw volk Israël. Omdat zo uw koninkrijk zal komen. Uw heerlijkheid zal openbaren. En de toekomst vol zal zijn van u en van uw vrede. Jezus Christus onze Heer. En dat we zo uw toekomst verwachten. En daaruit leven, elke dag, als trouwe soldaten in uw dienst. Zo danken we u voor wat u gaf. Neem weg wat niet was naar uw wil. Zegen ons ook als we deze week het hemelvaartsfeest mogen vieren. Uw troonsbestijging. We willen alles van u verwachten en in uw handen leggen. Hoor ons, grote God, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, zo krijgt u nog de gelegenheid om uw gaven te geven voor het kerkbeheer en de diaconie. En thuis kunnen gaven overgemaakt worden. En hier in de collectezak. En gaan we als slotzang zingen uit Weeklank lied 432. Groot is uw trouw, o Heer. Dat is de toon om mee naar huis te nemen en deze week verder in te gaan. Zelfs tegenover onze ontrouw. Lied 432 uit Weeklank als slotzang. gemeente breft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen, om zo ook tot zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn vrede. Amen.